De eerste vraag was dus, doe je mee? De tweede vraag was, wat doe je het? En nu zitten we midden in de derde vraag, hoe doe je het? En we hebben daar gehad dat van die melaatsheid, van die vloeiende, van die met een lijk in aanraking zijn geweest. Daar kan je denken aan 2 Johannes, waar sprake is van een dwaalleraar. Die we niet in ons huis zouden mogen ontvangen. Want wie hem ontvangt, heeft gemeenschap aan zijn werken. 2 Johannes in vers 10, ja. Indien iemand tot u komt en deze leer van de Christus niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom, want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Iemand die verkeerde dingen leert, dat is zo een voorbeeld wat je zou kunnen nemen. Maar wat die melaatsheid betreft en dat vloeiend zijn betreft, in onze tijd, de Heer Jezus kan en wil reinigen als wij komen. Als er iemand is die melaats is, openlijke zonde in zijn leven heeft, als we tot de Heer Jezus komen, dan kan hij ons reinigen en hij kan ons weer vrijmaken en redden. Dat deed de Heer Jezus ook toen hij op aarde was hier met melaatsen. Dat was toch erg mooi. Oh, de batterij is leeg van dat ding. Ja, maar ik wou het meer naar Den Haag nemen. Dan laten we het gewoon zo lopen. Tot het er leeg is. Goed. Iedereen weet tegenwoordig dat infecties op lichamelijk gebied gevaarlijk zijn. Maar op geestelijk terrein zijn ze net zo gevaarlijk. Wat verontreiniging betreft. Juist in Duitsland zijn ze specialisten in het voorzichtig zijn met ziekten. Vaak heel erg grappig, zoals ze dat doen. Als je bijvoorbeeld de sterreclame in Nederland vergelijkt met de reclame in Duitsland. In Duitsland, de reclame gaat bijna allemaal over ziektetjes. Het is heel grappig dat te zien. En hier in Nederland heb je meer reclame over auto's en zo, ja, en dat soort dingen. Maar allemaal pilletjes en zalfjes en tubetjes. Ze zijn er heel erg van bewust dat infecties op lichamelijk gebied gevaarlijk zijn. Op geestelijk terrein is het net zo. Wat lezen wij? Dat kan je verontreinigen, je gedachten verontreinigen. En wat zien wij? Dat kan onze gedachten ook verontreinigen. En waar houden we ons mee bezig? In het internet of waar dan ook. Waar lopen we langs? Waar gaan we kijken? Wat zien we? Dat kan ons allemaal verontreinigen en ja, dat is niet goed. En dat maakt het geheel van de gemeente zwakker. Het volgende puntje is onopgeloste problemen. Dat hebben we ook gelezen in nummerie hoofdstuk 5. Onopgeloste problemen. Problemen tussen broeders en zusters moeten opgelost worden. Dat is ook zoiets. Als we verder willen gaan, verder willen trekken, als we op reis willen gaan met de gemeente op weg naar het land Kanaan, om dat land in te nemen, om daar krachtig te zijn, dan moeten er niet allerlei geschillen zijn en problemen zijn tussen broeders en zusters. Zodat ze elkaar te lijf gaan. Dat heeft natuurlijk niet veel zin om dan te gaan vechten met de tegenstander. Als je zelf onder elkaar nog problemen hebt. En daarom zegt de schrijver hier, Mozes, in hoofdstuk 5, vers 5. Heren, u sprak tot Mozes. Wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet die mensen begaan en daardoor ontrouw worden tegenover de Heren, zodat hij een schuld op zich laat, dan zullen zij de zonde belijden en die ze begaan hebben en daarna de volle waarde van wat schuldig is vergoeden. Vermeerderd met een vijfde en dat geven aan degene tegenover wie hij zich schuldig gemaakt heeft. Enzovoort. Als we schuldig worden, ontrouw worden tegenover de Heren. Interessant is dat, als je kijkt naar Leviticus hoofdstuk 5, daar vinden we dat ontrouw worden ten aanzien van de Here terug bij het schuldoffer. Ik had die altijd zo slecht vinden, deze Bijbel. Vanaf vers 14. Ja, wanneer de Heer vraagt Mozes, dank u wel. Mijn probleem is, ik zit altijd in de Duitse Bijbel te lezen. En ik heb die Hollandse, Nederlandse vertaling voor mij. En dan kan ik het nooit vinden. De Heer sprak tot Mozes, wanneer iemand ontrouw wordt en zonder opzet zonde doet tegen iets van wat de Heer geheiligd is, dan zal hij, als zijn boete, de Heer een gave ram van het kleinvee brengen, ten schuldoffer, de waardige schat in zilveren sikkels, naar de heilige sikkel. En het heilige waartegen hij gezondigd heeft, zal hij vergoeden en daaraan een vijfde toevoegen. En hij zal het aan de priester geven. En de priester zal over hem verzoenen doen met de ram van het schuldoffer. En het zal hem vergeven worden. Indien iemand zondigt. En doet een van de dingen die de Heer geboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig. En draagt zijn ongerechtigheid en zal een gave ram van het kleinvee, een waardige schat en schuld tot de priester brengen. En de priester zal verzoening over hem doen voor wat hij zonder opzet heeft gedaan, zonder dat hij het wist. En het zal hem vergeven worden. Het is een schuldoffer. Hij heeft de Heer zijn schuld volkomen geboet. Maar het gaat eigenlijk mij om. Even een andere Bijbel kijken. Ja, dat het ten opzichte van mensen is. Als het wanneer wij zondigen ten opzichte van de Heer, want uiteindelijk is het ten opzichte van de mensen ook. Even kijken. Oh, dat is het probleem. Bij mij is het hoofdstuk 5 en hier is het hoofdstuk 6. Ja. Daarom ging het mis. Ja, hoofdstuk 6, vers 1 en 2. Wanneer iemand zonde doet en ontrouw wordt tegen de Heer en tegenover zijn volksgenoot ontkent dat hij iets in bewaring heeft, of hem iets ter hand is gesteld, of dat hij iets weggeroofd heeft, of hij heeft zijn volksgenoot iets afgeperst, of hij heeft iets dat verloren was gevonden en hij ontkent het en doet een valse eed ten opzichte van enige zaak die een mens kan doen, zodat hij zichzelf daaraan bezondigt. Wanneer hij zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij wegroofde, of het afgeperste dat hij afperste, of het in bewaring gegevene dat hij in bewaring gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden had, of alles ten opzichte waarvan hij een valse eed schoer. Daar blijkt dus uit, als we zondigen tegen de Heren, dat komt eigenlijk duidelijk dat we zondigen tegen de mensen. Wanneer wij zondigen tegen de mensen, dan zondigen we tegen de Heren. En dat is ook hier in Numeri het geval. Als daar staat, wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet die mensen begaan en daardoor ontrouw wordt tegenover de Heren, met andere woorden tegenover de mensen, zodat hij schuld op zich laat, dan zullen zij de zonde belijden die ze begaan hebben en daarna de volle waarde van wat hij schuldig is vergoeden en dan een vijfde deel toevoegen. Voordat we op reis gaan en in kracht het land binnentrekken om dat in te nemen, moeten die problemen die er zijn tussen mensen opgelost worden. Je merkt zo ongelooflijk dat al die probleempjes die er zijn, die roven zoveel kracht in de gemeente. Al die ruzietjes die er zijn tussen broeders en zusters, die roven zoveel kracht. En die moeten gewoon eerst bijgelegd worden. Dan kan het in kracht verder gaan. En ik weet niet hoe dat bij u in de vergadering is, Maar je stelt overal vast, waar je ook komt, dat er overal ruzietjes zijn tussen die. Dat er groepjes zijn hier, dat er groepjes zijn daar. En als dat zo is, dan is eigenlijk de hele kracht weg. En laten we daar alsjeblieft aan werken dat dat niet het geval is bij ons. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, rasserijen en dergelijke. Er zijn een heleboel andere dingen waarin wij ons kunnen verzondigen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Here. Dan zegt de Here, voordat jullie op reis gaan, voordat jullie in hoofdstuk 10 op reis gaan, zorg ervoor dat die dingetjes opgelost zijn, bijgelegd zijn, dat daar vergeving voor gevraagd wordt. Galaten 5. Ja, dat zijn gewoon de werken van het vlees. Die ook in de gemeente zo voorkomen. Jammer genoeg. Ja, GL 5. 19. En dan die eigenaardige wet die we nog moeten lezen. Die heb ik nog niet gelezen. Heel vreemd. Ik heb het altijd een heel vreemd verhaal gevonden. Maar we lezen het eerst voor, dan weten we wat het vrede verhaal is. De Heere die sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden en een ander met haar geslachtsgemeenschap zal hebben gehad, zonder dat het aan haar man bekend was, daar verborgen bleef dat zij zich verontreinigd had, en er geen getuigen tegen haar was, en zij niet betrapt werd, en wanneer dan de geest van de jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, of wanneer de geest van de jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen met een offergave voor haar, van een tiende eva gerstemeel, waarover geen olie gegoten heeft, hij geen olie gegoten heeft en waaraan hij geen wierook toegevoegd heeft, omdat het een spijsoffer de jaloersheid is, een herinneringsoffer, dat ongerechtigheid in gedachtenis brengt. Dan zal de priester haar doen naderen en voor het aangezicht des Heeren stellen, en de priester zal heilig water nemen in een aarden vat, en de priester zal van het stof dat op de vloer van het tabernakel ligt nemen en aan het water toevoegen. Heeft de priester de vrouw voor het aangezicht des Heeren gesteld, dan zal hij het hoofd haar de vrouw losmaken en op haar handpalmen het herinneringsoffer, het spijsoffer, bij jaloersheid leggen, terwijl in de andere hand van de priester zal zijn dat bittere water dat de vloek brengt. Dan zal de priester haar onder ede stellen en tot de vrouw zeggen, indien geen man met die gemeenschap heeft gehad en indien gij geen onreinheid begaan hebt, terwijl gij uw man toebehoordet, blijf dan ongestraft van dit bittere water dat de vloed brengt. Maar indien gij u, terwijl gij uw man toebehoordet, misgaan en u verontreinigd hebt, doordat een ander dan uw eigen man met uw gemeenschap heeft gehad, de priester zal de vrouw onder eed van vervloeking stellen, en de priester zal tot de vrouw zeggen, dan stelde de Heer u tot een vervloeking en een verwensing onder uw volk, doordat de Heer uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen. Want dit water dat de vloed brengt, zal in uw binnenste komen om uw buik te doen opzwellen en uw heup te doen invallen. Daarop zal de vrouw zeggen, amen, amen. Daarna zal de priester die vervloekingen op een blad schrijven en in het bittere water afwassen. En hij zal de vrouw het bittere water dat de vloed brengt te drinken geven. En het water dat de vloed brengt zal in haar worden tot bitterheid. Dan zal de priester het spijsoffer der jaloersheid van de hand van de vrouw nemen en dit naar het voor het aangezicht des Heeren bewogen te hebben naar het altaar brengen. En de priester zal een handvol ervan nemen als gedachtenisgave en die op het altaar in rook doen opgaan. Daarna zal hij de vrouw het water te drinken geven. Heeft hij haar het water te drinken gegeven, dan zal wanneer zij zich verontreinigd heeft en zij aan haar man ontrouw geweest is, het water dat de vloed brengt in haar worden tot bitterheid, zodat haar buik zal opzwellen en haar heup zal invallen en die vrouw tot een vloek onder haar volk zal zijn. Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden. Dit is de wet op de gevallen van jaloersheid als de vrouw zich misgaan heeft tegenover haar man en zich verontreinigd heeft. En als over een man de geest van de jaloersheid is gekomen, zodat hij jaloers is ten aanzien van zijn vrouw. Hij zal de vrouw voor het aangezicht des Heeren stellen en de priester zal deze hele wet op haar toepassen. De man zal vrij zijn van ongerechtigheid en de vrouw zal haar ongerechtigheid dragen. Dat is geen vreemd verhaal. We hebben dat eigenlijk erg eigenaardig gevonden. En dan te meer, waarom staat het nou eigenlijk hier? Want het gaat hier over die voorbereiding voor die reis. Wie doet er mee? Wat doe je? Wat moet er weggedaan worden? En er komt plotseling deze wet hier. Wet op de jaloersheid van een man. Waarom staat deze wet hier? Het moet dus zin hebben dat hij er staat. Want anders zou hij er niet staan. Het is het woord van God en alles wat geschreven is, is tot onze belering geschreven. Dus moet er voor ons iets bij zijn wat we ervan kunnen leren. En dan de tweede vraag, werd die wet toegepast? Ik heb geprobeerd uit te zoeken of te vinden waar deze wet werd toegepast. Ik heb gistermiddag nog Roger Dibi opgebeld. Dat is iemand die zich helemaal gespecialiseerd heeft in, kun je het opschrijven, gespecialiseerd heeft in de Hebreeuwse literatuur, ook van die rabbijnen en zo. En ik heb hem gevraagd, ik heb gezocht en niet gevonden, weet jij misschien of er plaatsen zijn, teksten zijn of berichten zijn over dat die wet werd toegepast. Hij zegt, nee, ik zou het ook niet weten, ook in de rabbijnse literatuur niet. Interessant, waarom staat hij er dan? Datzelfde geldt voor zo'n wet als de reiniging na dat een melaatse gezond geworden is. Dat is ook zo'n wet. Leviticus 13 en 14, weet ik, ja. Een melaatse wordt gezond en dan moet dat en dat en dat gedaan worden. Maar de Jezus zegt zelf, in de tijd van Elisa waren er melaatse in Israël, maar er is geen eentje gereinigd. De eerste die gereinigd werd, blijkbaar, was toen de Heer Jezus die melaatse reinigde. En toen kreeg hij de opdracht naar de priester te gaan om zich te tonen aan de priester. En juist die deed het niet. Dan hadden die priesters eindelijk eentje gehad die gereinigd was van melaatsheid en die het kon laten zien. Dus waarom is die hele lange wet over de melaatsheid er? Kun je je vragen, hè? Ja. Als je erover nadenkt, dan denk je bij jezelf, het is natuurlijk erg negatief idee, negatief denken over vrouwen. Maar je kunt het ook andersom zien, dat heb ik ergens gelezen, dat vond ik een heel interessante tip. Misschien was het juist een wet die vrouwen in bescherming nam. Want het was voor mannen nogal makkelijk om een vrouw weg te sturen. Dat blijkt ook als de Jezus praat over die echtscheiding. Dan zeggen die discipelen, nou als het dan zo is met een man, dan heeft het geen zin om te trouwen. Als je niet eens je vrouw weg mag sturen. Dus er werd nogal makkelijk over gedacht, over een vrouw wegsturen. En je zou heel makkelijk kunnen zeggen van een vrouw, zij heeft overspel gepleegd en daarom stuur ik haar weg. En dan zou deze wet er zijn om de vrouw de mogelijkheid te geven te laten zien dat zij niet ontrouw was. Ook een heel goed idee eigenlijk, hè? Een goede gedachte over het geheel. Dus niet negatief ten opzichte van de vrouw, maar positief ten opzichte van de vrouw. Zou je dat kunnen voorstellen? Maar goed, waarom staat die wet hier? Andere voorschriften zijn er, zoals bijvoorbeeld ook Spreuken 31 vers 10. Je weet wat daar nou staat. Ja. Is dat niet mooi? Heb je zo'n vrouw?
Ja, dat is
100%. Nou, ik denk dat... Ik denk dat eigenlijk niemand zo'n vrouw heeft. En dat die ook helemaal niet bestaat. Het is natuurlijk wel leuk voor een man om zo'n bijbelstukje in de hand te hebben. En te zeggen tegen zijn vrouw, jij moet zo zijn. Ja, dat is hartstikke mooi. Dan. Maar ik denk dat niemand dat kan. En ik denk eigenlijk dat het eerder zo gedacht is. Dat God laat beschrijven hoe hij zijn volk ziet. Hoe hij zijn gemeente ziet. En ik heb dat vaak zo toegepast, ook bij seminars zoals hier nu, Spreuken 31 voor man en vrouw. Dus niet alleen voor de vrouw, maar voor de man. En dan spreken over de gemeente, hoe de Heer Jezus zich zijn gemeente voorstelt. En dan ziet dat Spreuken 31 vanaf vers 10 er plotseling heel anders uit. Dan wordt het heel interessant voor ons mannen en voor ons vrouwen. Wat verwacht de Heer Jezus eigenlijk van zijn gemeente? Hoe ziet die gemeente eruit zoals hij zich dat voorstelt? Heel spannend. Wat er dan allemaal komt. Zou het zo kunnen zijn, en ik denk persoonlijk dat het geheel hier een symbolische betekenis heeft en niet zozeer een letterlijke. En dat het zo zou kunnen zijn dat de man representeert de Heer Jezus. En de vrouw representeert de gemeente, representeert jou. En dat de Heer Jezus ons als gemeente op de proef zou kunnen stellen. Heeft de Heer Jezus reden om jaloers te zijn op ons? Of jaloers te zijn dat wij verkeerde dingen gedaan zouden hebben, dat wij misschien echt breuk gepleegd zouden hebben, dat wij misschien met een ander ervan doorgegaan zijn, geestelijk. Zou dat zo kunnen zijn? En wanneer de Jezus ons zou op de proef stellen, zoals hij dat doet in Openbaring 2 en 3. Daar zegt hij wat er goed aan is. Daar zegt hij wat er verkeerd is. En heeft dan een woord voor de overwinnaars. Wat zou er gebeuren als de Heer Jezus ons leven, het spijsoffer, spreekt van het leven van in het spijsoffer spreekt het van het leven van de Heer Jezus. Wanneer de Heer Jezus ons leven als spijsoffer gezien in de hand zou nemen en dat zou bekijken. En het water van het woord zou nemen, dat zou vermengen met wat op de grond ligt hier, zo waar we dagelijks heen en weer gaan. En dus hij zou ons dat sozusagen te drinken geven. En als we verkeerd hebben gedaan, dan komt er een vloek, zodat wij krachteloos worden. Wat zou er gebeuren als de Heer Jezus ons zou testen? En het komt een beetje dichterbij. Wat zou er gebeuren wanneer de Heer Jezus jou op de proef zou stellen, zou testen? Jouw leven en mijn leven. Vind ik heel eng eigenlijk, ja? Als hij zou vragen, laat jij nou maar eens zien hoe het zit met jouw discipelschap. In mijn woord, in het water van mijn woord, schrijf ik over discipelschap. Hoe een discipel er zou moeten uitzien. Wat ik verwacht van een discipel van mij. Hoe ziet het er nou in jouw leven eigenlijk uit? Ben jij zo? Of heb jij, of heb ik, allemaal andere mannen die belangrijker zijn? Als we gaan kijken naar mijn gebod, liefde onder elkaar te hebben. Hoe staat het met jouw liefde ten opzichte van anderen in de gemeente? Zouden wij dan die test doorstaan? Of onze stille tijd? Hebben we tijd voor de Heer Jezus? 'S Morgens, 's avonds, misschien tussendoor. Of praten we alleen maar over andere dingen en nemen we helemaal geen tijd voor hem? Kan toch zo zijn, ja, dat we ingeslapen zijn wat onze stille tijd betreft, dat we dat helemaal niet meer doen. Dat we allerhand andere dingen te doen hebben en te lezen hebben en te zien hebben. En dan als de Heer Jezus vraagt, waar ben je nou eigenlijk? Ik zit 's morgens op je te wachten. Waar ben je? Dat kan hij toch eens een keer vragen. Als we dagelijks, weet niet wat, allemaal zitten te kijken op de televisie en lezen in de krant en zo. Heb je tijd voor mij? Ons gebedsleven. Neem je tijd om met de Heer Jezus te spreken? 'S morgens of 's avonds of tussendoor. Maakt niet uit. Er is een vers in het boek Hooglied. Dat heeft ooit eens erg aangesproken. Hoofdstuk 2, vers 14. Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand, laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Daar spreekt de bruidegom tot de bruid, daar spreekt de Heer Jezus tot zijn gemeente of tot ons en zegt, je zit er in die rotskloof, verborgen, teruggetrokken, in die schuilwand van die bergwand, schuilhoek van de bergwand, kom er eens uit en laat me je gedaante zien. Ik wil je graag zien. Laat mij uw stem horen. Want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. Stel je voor, de Heer Jezus zegt dat tegen jou. Kom uit je hoek. Ik wil graag je stem horen. Ik hoor je stem graag. Je kan natuurlijk bidden in je binnenste zo, van, zonder iets te zeggen. Maar je kunt ook met je stem bidden. De Heer Jezus zegt je, laat mij je stem horen. Ik wil je stem horen. Want ik vind je stem mooi. Ik wil je stem horen. Je zoet is uw stem. En uw gedaante is bekoorlijk. Dat is toch mooi, hè, dat je dat zo leest. Hè? Sommige mensen hebben een minderwaardigheidscomplex wat hun uiterlijk betreft. En denk bij jezelf, oh wat ben ik lelijk, oh wat ben ik lelijk. En dan komt de Heer Jezus en die zegt tegen jou, zoet is je stem, je gedaante is bekoorlijk, ik vind je zo mooi. Kom, laat jezelf zien, ik wil met je praten. Praat je met allerlei andere mensen, met allerlei andere dingen. Maar neem je tijd voor de Heer Jezus. Misschien heb je honderden vrienden op Facebook. Eigenlijk helemaal geen vrienden zijn. En de Heer Jezus zegt, je hebt al die vrienden op Facebook. Die vind je allemaal aardig en allemaal leuk en zo. Daar praat je mee. Maar laat mij je stem eens een keer horen. Wat zou er gebeuren wanneer de Jezus ons op de proef zou stellen en zou vragen, hoe zit het met je gebedsleven? Laat mij je stem horen, ik wil je horen. Het bezoek van de samenkomsten. Paulus schrijft, of de Hebreeënbriefschrijver schrijft, dus we moeten onze bijeenkomsten niet verzuimen. Hoe belangrijk vinden we die? Zijn we daar als hij ons uitnodigt om te komen in zijn heiligdom? Wat zou er gebeuren als de Heer Jezus jou op de proef zou stellen? Zoals hij dat hier met die vrouw doet. Hij zegt, ik ben jaloers. Ik wil gewoon eens kijken wat je eigenlijk aan het doen bent. Is het eigenlijk allemaal waar wat je doet? Ik ben jaloers. Heb je anderen? Dan zou het toch erg fijn zijn als dan het resultaat van het geheel zou zijn dat hij tot de conclusie komt, nou, het was toch goed. En dan werkt het natuurlijk ook heel bevrijdend, ja, als we zelf dan te horen krijgen, het was allemaal goed. Maar als het zo zou zijn dat het niet goed is en we krachteloos zouden worden, de heup zou invallen, vruchteloos, onvruchtbaar zouden worden, de buik valt in, nou, dat zou dan wel heel erg zijn. En daarom denk ik dat het een heel mooi beeld is van onze toewijding aan de Heer Jezus. Dat voordat we op reis gaan, dat de Heer Jezus ons vraagt, hoe staat het eigenlijk met jouw toewijding? Ben je me werkelijk toegewijd? Of heb je een heleboel anderen waar je achteraan loopt en eigenlijk interesseer je helemaal niet voor mij? Ik ben goed, ijverzuchtig, jaloers. Ja? Vraag die je zo kunt stellen, voordat we op reis gaan met elkaar, zouden wij als gemeente die test doorstaan? En zou u die test doorstaan? Of zou je durchvallen?
Door de
band vallen, dankjewel. Laten we niet zingen. Ja?
De Heer doorgrondt mijn hart. Ze staat nu twee keer in, dacht ik, maar ik bedoel dat we dat nu willen geven. Ja. 432.
Yeah.
Kwart over vijf? Ja. We hebben dus gehad... Doe je mee? In die... gemeente. En als je er mee wilt doen... Wat doe je dan? Er zijn een heleboel mogelijkheden. Er zijn een heleboel vacatures... die je kunt invullen. Iedereen heeft een opdracht. En hoe doe je het dan? Of hoe doen wij het dan gemeenschappelijk? De zonde eruit. Ruzies weg. Toegewijd. En dan komt het vierde punt. Zo, wie leidt jou in jouw doen? Hoofdstuk 9 en 10, daar gaat het over het paascha, de wolk en de trompetten. Op 1-1-2 werd de tabernakel opgericht. Gerard had dat eruit geschrapt, want hij wist niet wat hij ermee bedoelde. 1-1-2, dat was dus het eerste dag van het eerste jaar, van de eerste maand van het tweede jaar. Toen werd de tabernakel opgericht. Het tweede jaar na de uittocht uit Egypte. En op de 14e van die maand, van de eerste maand, werd het paascha gevierd en dan het feest van de ongezuurde bode. En op de 20e was het vertrek. Als ik dat goed begrepen heb. Volgens hoofdstuk 10. Het paascha werd altijd gevierd op de 14e eerste. Dat liep dus door tot de 21e. Eerste. En dan de 20e tweede was het vertrek, een maand later. Ja, je kan dus zeggen, het vertrek bij de Sinaï stond in het teken van de verlossing van het paascha. Het jaar daarvoor waren ze bevrijd uit Egypte en bij dat paasfeest moesten ze daar aan denken. En dat vind ik zo'n mooi hoofdstuk. Nummer 3, hoofdstuk 9. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï. In het tweede jaar na hun uittocht uit het land Egypte. In de eerste maand, de Israëlieten nu zullen het paascha vieren. Op de daarvoor bepaalde tijd. Op de 14e dag van deze maand in de avondschemering zult gij het vieren. Op de daarvoor bepaalde tijd. Naar al de inzettingen en verordeningen die erop betrekking hebben, zult gij het vieren. Toen beval Mozes de Israëlieten het paascha te vieren. En ze vieren het paascha in de eerste maand. Op de 14e dag van de maand in de avondschemering. In de woestijn Sinaï. Juist zoals de Heere Mozes geboden had, deden de Israëlieten. Die waren enige mannen die onrein waren door aanraking van het lijk van een mens, zodat zij op die dag het paascha niet konden vieren. Deze verschenen op die dag voor Mozes en Aaron. En die mannen zeiden tot hen: wij zijn onrein door aanraking van het lijk van een mens. Waarom wordt ons nu belet de offergave des Heeren op de daarvoor bepaalde tijd uit te midden van de Israëlieten te brengen? Toen zei Mozes tot hen: blijf hier staan, dan wil ik horen wat mij de Heer ten aanzien van u zal gebieden. Toen sprak de Heer tot Mozes: spreek tot de Israëlieten, wanneer iemand onrein is door de aandrang van een lijk of op een verre reis is, het geldt zowel voor u als voor uw nageslacht, dan zal hij toch des Heeren paascha vieren. In de tweede maand, op de 14e dag, in de avondschemering, zal men het vieren, met ongezuurde broden en bittere kruiden zal men het eten. Men zal daarvan niets overlaten blijven tot de volgende morgen. En geen been eraan breken. Geheel volgens de inzetting van het paascha zal men het vieren. Maar de man die rein is en niet op reis en nalaat het paascha te vieren, die zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten, omdat hij op de daarvoor bepaalde tijd de offergave des Heeren niet heeft gebracht. Die man zal zijn zonde dragen. Enzovoort. Het paascha moet gevierd worden. Het gebeurt ook. Men is er blij mee. Een mooi feest. En dan zijn er die er niet bij kunnen zijn. Omdat ze onrein zijn door een lijk en blijkbaar dan buiten de lege plaats moeten zijn voor een tijd. En die zeggen dan tot Mozes: we vinden het zo vervelend dat we er niet mee mogen doen. Is er geen mogelijkheid dat wij het ook doen? Dat ook vieren. En dan gaat Mozes naar de Heere toe. En die krijgt een antwoord van de Heere. En de Heere zegt: die kunnen het ook vieren. Een maand later, op de 14e van de tweede maand. Dus dat is helemaal kort voor het vertrek. Dan mogen zij het doen. En ik heb vaak zo gedacht. Er zijn nogal wat broeders en zusters die vinden het blijkbaar niet zo erg belangrijk. Het avondmaal, een heel mooi beeld van het Pascha toen der tijd. Pascha was bedoeld om te denken aan de verlossing uit Egypte. En het avondmaal is bedoeld aan te denken aan de verlossing uit de macht van de zonde. Bij het Pascha stond het lam centraal in ons avondmaal, wat wij vieren, staat het lam centraal, de Jezus staat centraal. Hoe is onze houding ten opzichte van dat avondmaal, van die viering van het avondmaal? Er zijn nogal wat broeders en zusters, die blijven gewoon weg. Ik weet niet hoe dat bij u is, bij ons in de vergadering komt het helemaal voor, dat mensen gewoon het eerste uur niet komen. En dan alleen het tweede uur komen, of überhaupt wegblijven. Er zijn natuurlijk allerlei redenen voor. Ze hebben familie die ze moeten bezoeken en zo. Je kunt allerlei redenen verzinnen waarom je niet kunt komen. Is gewoon zo. In het Oude Testament was het zo dat als iemand niet weg was en hij kwam niet, dan moest hij omgebracht worden. Stel je voor dat we naartoe zouden passen. Is waarschijnlijk niet zo bedoeld voor ons. Ja, maar het laat wel zien hoe God denkt over dit feest. En hoe God denkt over de samenkomsten van de gelovigen. En dan vind ik die gezindheid van die mensen die dan niet mee mogen doen, omdat ze verontreinigd zijn door een lijk, dat die zeggen: we vinden het zo jammer. Is er geen andere gelegenheid voor ons waar we dat kunnen doen? Dat is toch een hele mooie gezindheid, ja. We willen er zo graag bij zijn. We hadden er zo graag bij geweest. Maar nou ging het niet omdat we dat hebben beleefd. Is er geen andere mogelijkheid? Ja, kort voordat ze op reis gingen, werd het Pascha gevierd. Werd nog eens gedacht aan de verlossing. En ik hoop dat het bij ons ook zo is. Ja, dat we regelmatig samen denken aan die verlossing die ons wedervaren is uit de macht van de Satan. En dat we dat in ons hoofd hebben als we gemeenschappelijk samen op reis gaan naar dat land Kanaan. En ja, misschien putten we daar ook kracht uit. Ik weet niet hoe dat met u is, maar als je zo samen van het brood genomen hebt, van de wijn gedronken hebt, ja, dan put je toch kracht uit. Het is natuurlijk niet zo dat het sacrament is waardoor we nieuwe kracht krijgen. Maar toch, als we dat zo gedaan hebben samen, erover nagedacht hebben wat de Heer Jezus gedaan heeft, daar putten we toch kracht uit. En dan, ja, dan lezen we over die wolk. Wanneer kwam die wolk eigenlijk? Wanneer verscheen die wolk voor het eerst? Nou, ik denk al daarvoor. Bij de uittocht. Wanneer bij de uittocht? Voor de doorgang door de Rode Zee. Toen verscheen de wolkkolom. En die wolkkolom leidde hen door de Rode Zee en bracht hen naar de andere kant, en ging voor hen uit die hele woestijnreis lang. Een schitterend voorbeeld van de leiding door de Heilige Geest. Die komt in ons leven nadat we verlost zijn door het bloed van het lam. Voordat we door de Rode Zee gaan. Ik denk dat het een beeld is, dat zegt ook Ezekiel 10 zo, van de doop. Voordat we gedoopt worden, komt de Heilige Geest in ons leven. We worden verlost, we zijn verlost door het bloed van het lam. We zijn gered van de straf van God. Dan komt de Heilige Geest, de wolkkolom in ons leven. En die leidt ons uit het land Egypte, uit de macht van de farao, uit de macht van de zonde, om dat zo te zeggen. En brengt ons naar de andere kant, naar die plaats in de woestijn waar God is. Schitterend voorbeeld, een symbool van de leiding door de Heilige Geest. De Heilige Geest, laten we dat eens lezen hier in nummer 9, vers 15 tot 23. Op de dag van de oprichting van de tabernakel bedekte de wolk de tabernakel, de tent der getuigenis. En 's avonds was zij op de tabernakel als een vuurverschijnsel tot aan de morgen. Zo was het voortdurend. De wolk bedekte hem en het vuurverschijnsel des nachts. En zo vaak als de wolk van boven de tent optrok, braken daarna de Israëlieten op. En op de plek waar de wolk bleef rusten, daar legerden zich de Israëlieten. Op het bevel des Heeren braken de Israëlieten op. En op het bevel des Heeren legerden zij zich. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven zij gelegerd. Bleef de wolk lange tijd op de tabernakel, dan onderhielden de Israëlieten de dienst des Heeren en braken niet op. Soms bleef de wolk enkele dagen op de tabernakel. Dan legerden zij zich op het bevel des Heeren en op het bevel des Heeren braken ze op. Soms was de wolk er van de avond tot de morgen, trok de wolk op. Dan in de morgen op, dan braken ze op. Het zij desdaags of desnachts, als de wolk optrok, dan braken zij op. Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel rustte, het zij 2 dagen, een maand of nog langer, dan bleven de Israëlieten gelegerd en braken niet op. Eerst als zij optrok, braken zij op. Op het bevel des Heeren legerden zij zich en op het bevel des Heeren braken ze op. Ze onderhielden de dienst des Heeren volgens het bevel des Heeren door de dienst van Mozes. Ik vind dat zo'n mooi rustgevend beeld. Geen stress. Gewoon de wolk trok op. Trompetten werden geblazen. Stam na stam stond op. Maakten ze zich klaar, gingen door de woestijn, de wolk ging naar beneden en daar legden ze zich. Soms duurde dat heel lang, een paar dagen, een paar maanden, soms heel kort. En zo lieten zij zich leiden door die wolkkolom die een vuurkolom was, licht gaf. De wolkkolom, een beeld van leiding. Lato Stenis heeft een lezing over gehouden toen der tijd. En die heeft er toen zo gezegd: het is een wolk van leiding, van scheiding of bewaring, van openbaring, van onderwijzing, vervulling, heiliging, bedekking. Allemaal woorden die daarmee te maken hebben. Leiding, de Heilige Geest leidt in ons leven. Handelingen 16. En zo gaan wij op onze reis. Of alleen, of als gemeente, kunnen wij ons laten leiden door de wolkkolom, door de Heilige Geest. Handelingen 16, vers 6, dat bekende gedeelte. Paulus en Barnabas, die gingen door het Frigisch Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysie gekomen, poogden zij naar de Bithynië te reizen, Maar de geest van de Heer Jezus liet ze niet toe. En toen zij Lycië voorbij waren, kwamen zij te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonisch man die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Ja, de Heilige Geest leidde Paulus en Barnabas. Doet u dat vandaag aan de dag ook nog? Ja. Kan je een voorbeeld geven, Hans? Hoe de Heilige Geest je leidt of mij leidt.
Ja, maar goed, als wij onze reis krijgen, dan merken we dat heel duidelijk.
Ja. Krijg je dan een seintje van boven?
Nou, meestal mijn vrouw dat seintje gekregen. Maar nee. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe dat dan precies gebeurt. Maar we merken het wel.
Je weet het wel.
Maar ook bij het vertaalwerk merken we het wel.
Ja. Kan iemand er nog wat van zeggen? Ja?
Nou, ik kan één duidelijk voorbeeld vertellen. Voordat ik in de vrouwenleek was, waar ik van tijd was, ik had een gemeente en moest weer uit elkaar gaan klap. En toen is het gewoon niet waar ik heen moest. En een half jaar daarvoor was ik een keer een bezoekje gebracht aan de Galilee van Zuid. Nou, dat was een hele fijne samenkomst en dat heb ik altijd onthouden. Maar op het moment dat de gemeente uit elkaar klap, zeg maar,
ja, leiding van de Heilige Geest. Iedereen, als het goed is, heeft er ervaring mee. Ja. Kort, een paar.
Ja. Heel kort.
Ja, graag.
Ik ben een keer waar wij op weg kregen in relatie met Italië. En wij gebruiken ons navigatiesysteem om de weg te vinden. Wij reden op de weg van de Florence richting de Adriatische kust. En toen zei mijn apparaatje dat ik van de weg af was. Ik dacht dat is vreemd, en die zegt ik ga gewoon rechtdoor. Maar ik ben een gehoorzaam jongetje. Ik ging van de weg af. Kom bij een kleine parkeerplaats, dat van twee chauffeurs, Italiaan. Ik laat daar naar ze toe. Ik krijg heel krakkemikkig met een van de spreekmensen. En ze wilden allebei heel graag een Bijbel hebben. Ik heb nog even met ze gesproken, we zijn verder gegaan. En toen zei ik mijn apparaatje dat ik weer weg op moest rijden, waar ik niet afgekomen was. Toen zijn we weer verder die weg, helemaal weer verder door en dat dacht ik, ja.
Mooi is het Heilige Geest om Tom. Ja. Nee, maar het zijn leuke dingen, hè?
Dat ben ik.
HG. HG. Heilige Geest. Nee, mooi verhaal. Ik denk dat als het goed is, iedereen van ons zulke verhalen kan vertellen. Want het wordt nog van ons verwacht dat wij worden geleid door de Heilige Geest. Wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Johannes 14, vers 26 nog, waar dan staat Johannes 14, vers 26. Dit heb ik tot u gesproken, vers 25, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen wat ik u gezegd heb. En de Heilige Geest die is hier en die leert ons en die herinnert ons aan dingen. Dat staat op een andere plaats. Herinnert ons aan dingen. is het toch schitterend dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben die in ons woont. Stel je voor dat God in je zou wonen. Ja, dat is zo. God woont in ons. En dat is fantastisch. Is een God van scheiding. En je kunt ook zeggen van bewaring. Exodus 14, vers 20, daar lezen we dat de Heilige Geest of de wolkenkolom zich neerzette tussen Israël en Egypte. Aan de ene kant was hij licht, aan de andere kant was hij duisternis. Scheiding. En je kunt ook zeggen bewaring. En dat vind ik zo mooi, dat onze God is een bewaarder. De bewaarder van God, van Israël, sluimert, nog slaapt. Hij is er altijd. Hij past op ons op en zorgt voor ons. Hij bewaart ons, Openbaring 3, vers 10. Hij bewaart ons voor de komende toorn. Een geest van openbaring. In Exodus 16, vers 10 vinden we dat. De wolkkolom, een wolk die openbaar, de Heere openbaarde. Dat doet de Heilige Geest ook. Die openbaart ons. 1 Korinthe 2 vond ik dat zo mooi. 1 Korinthe 2, vers 9. Maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben, ons heeft God het geopenbaard door de Heilige Geest. Dat vind ik zo schitterend. En de Heilige Geest, je voelt hem af en toe werken. Eén van de week werd ik een keer wakker. Ik weet niet of u dat ook zo gaat, ja. Met een lied in de gedachte, wat ik al jaren niet meer gezongen had. En dan plotseling heb je dat in je hoofd, daar word je mee wakker. Dat is het allereerste wat je hoort, wat je denkt. En dan krijgen ze een mooi lied in je gedachten. Dat heb je jaren niet meer gezongen. Ik weet niet meer wat het is. Maar dat vond ik zo schitterend dat het er zo uitkwam. Ja, dat gebeurt vaker. En de Heilige Geest die ons dingen openbaart, duidelijk maakt en laat zien. Dat wij tot geloof gekomen zijn, Matthäus 16. Ja. God, de Jezus vraagt aan de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt hij Jezus, vlees en bloed, heb ik dat niet duidelijk gemaakt. Maar mijn Vader die in de hemel is, die heeft het jou geopenbaard. Ja, Vader, in de kracht van de Heilige Geest, had dat Petrus geopenbaard. Daarom wist hij dat. Hoe komt het dat jij en ik, dat wij kunnen geloven? Dat we die dingen zien. Is het geen grote genade dat de Heilige Geest in ons leven is gekomen en dat geopenbaard heeft? Dat vind ik zo mooi. Als dan plotseling iemand tot geloof komt. Ik heb verteld vanmorgen van die Bijbelkring bij ons in Trier, waar 9 mensen getuigenis gaven en de 10e nog niet tot geloof gekomen was. En de week daarna, of 2 weken later, was hij ook wedergeboren. En dat merk je aan alles. Ja, en van de week donderdag was hij er weer. Bijbelavond. En dan gaf hij een lied op, wat ik helemaal niet kende. Hij kende het ook niet. Hij had alleen de tekst gelezen. En hij, dat was het lied, daar stond in dat hij kon niet zwijgen van hetgeen hem gegeven was. Iets in die geest, ja. En de vroeg of we dat konden zingen, maar wij kennen het ook niet, dus we konden het niet zingen. Maar dat vond ik zo grappig dat hij, een paar weken geleden, wist hij er nog niks van. En nou zegt hij, zingt hij, wil hij zingen, ik kan niet zwijgen van hetgeen mij overkomen is. Ja? En je merkt aan alles dat hij echt wedergeboren is. Dat vind ik zo mooi. God, de Vader, de Heilige Geest, heeft hem dat geopenbaard. Een geest van een wolk van onderwijzing. Ik leer u aangaande de weg die gij gaan moet, mijn oog op u richtend, wil ik u onderwijzen. Psalm 32, vers 8. Johannes 16, vers 13, wat staat daar nog? Even kijken, Psalm 16, Johannes 16, vers 13. Johannes 16, vers 13. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. De weg wijzen tot de volle waarheid, onderwijzing. Dan een geest van vervulling. De wolkkolom vervulde de tabernakel. En de Heilige Geest, die vervulde de discipelen op Pinksteren. En daarna, een paar hoofdstukken verder, de Heilige Geest vervulde hen nadat ze gebeden hadden met elkaar. En dat gaf kracht tot getuigenis. Efeze 5, word vervuld met de Heilige Geest. Hoe doe je dat dan? Dat is een opdracht. Word vervuld met de Heilige Geest. Bent u vervuld met de Heilige Geest? God wil dat graag. Word vervuld met de Heilige Geest. Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest? Ja? Ja. Even kijken hoor. Efeze 5, vers 18. Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dan slaan we op Colossense 3. Vers 16, dat past mooi samen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst en psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende Gode dank brengt in uw harten. Aan de ene kant staat er in Efeze 5. Nou, was het? Ja, ik kan het steeds niet vinden hier. Wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkaar. En in Colossense 3 vers 16 er staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het woord van Christus woont rijkelijk in ons. Dat heeft tot gevolg dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. Wanneer het woord van God in ons woont, in ons woning gemaakt heeft, zich daar thuis voelt. Het is de geest van heiliging, het is de geest van bedekking. Zo mooi, hè? De Heilige Geest van bedekking, die als een wolk boven de tabernakel was en het volk bedekte in die hete woestijn. Heel bijzonder. En goed, dan komen nog de trompetten, die een mooi beeld zijn van het woord van God. Daar hebben we geen tijd meer voor, want we moeten ophouden.
Maak het even af.
Ja, maak het even af, oké. Als dat dan toegestaan is, dan doen we het even. De rol van de trompetten. Een mooi beeld van het woord van God. Als het volk optrok, was het eerste wat gebeurde, was de wolkkolom ging omhoog. En daarna had God ingesteld dat er een signaal geblazen moest worden. En het signaal dat gaf aan, we gaan weg. En dan werd er weer de trompet geblazen. Dan ging de eerste stam weg, op de eerste manier. Dan werd er op de trompet geblazen, dan ging de tweede manier. Dan kwam de tabernakel, dan de derde trompet, de derde manier, dan de vierde trompet, de vierde manier. En dan gingen ze er vandoor. Goed, de Heilige Geest Ik denk dat de Heilige Geest vaak het woord van God benut, gebruikt om ons dingen duidelijk te maken. Een klein voorbeeldje uit mijn eigen leven dan. Dat was een jaar of anderhalf geleden. Toen was ik in Egypte. En eigenlijk zouden we met z'n tweeën daarheen gaan. Denkeva uit Ethiopië en ik. Maar hij mocht het land niet in. Dus toen was ik daar alleen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, hoe gaat het nou verder? We zouden een hele lange reis maken naar Zuid-Egypte. Allerlei gemeentes bezoeken en dingen doen. En ik voelde me daar helemaal niet zo prettig mee dat ik dat alleen moest doen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, misschien is het beter dat ik naar huis ga. Want er waren nog wat negatieve berichten ook binnengekomen over die pastor Ayman waarmee ik samenwerk. Daar had men nogal negatieve dingen over verteld. En ik dacht, ja, ik heb geen zin om alleen met die man door het land te reizen. En ik wist niet wat ik moest doen. En toen lag ik in bed en toen heb ik gebeden. In eerste instantie dacht ik, ik schrijf een e-mail naar de reisorganisatie die het vliegtuig boekt en ik vlieg naar huis. Heb ik dus gedaan en gevraagd of hij die reis terug kon boeken voor mij, zodat ik de volgende dag op het vliegtuig kon stappen. Maar toen dacht ik, heer, wat moet ik nou eigenlijk doen? En toen kwam in mijn gedachten dat vers uit Handelingen, hoofdstuk 18. Ja, hoofdstuk 18, daar staat dat de Heere tot Paulus sprak in vers 9. En de Heere zei in de nacht door het gezicht tot Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En dat vind ik zo eigenaardig. Dan denk je, lig je in bed, je ligt te denken, wat moet ik doen? En dan komt deze tekst plotseling in je hoofd. Waarom weet ik niet? Ik heb hem opgeslagen, gelezen. En heb gedacht, ja, er is eigenlijk hier enorm veel te doen. En eigenlijk kan ik niet weggaan. Toen heb ik het besluit genomen om toch te blijven. En het was achteraf gezien heel erg goed. Want het werk groeit daar enorm. En dat was een cruciaal punt geweest eigenlijk in het geheel. Dus ik was erg blij dat God mij deze tekst, de Heilige Geest mij deze tekst in de gedachten bracht. En toen ben ik gebleven. En ik had een hele fijne 10 dagen daar. Het was echt heel erg goed, heel erg fijn en hele fijne dingen beleefd. En ik was erg blij dat de Heilige Geest, ik denk dat het de Heilige Geest geweest is, die trompetten gebruikt heeft, zo'n vers uit de Bijbel, niet zo'n zwammetje, weet je het? Hoe zeg je dat, René? Vaag. Niet zo zweverig geheel, maar gewoon dat je een trompet hoort die zegt, doe dat. En dat was toen heel duidelijk voor mij dat ik dat moest doen. En ik heb het gedaan en achteraf gezien bleek dat het heel goed was. En dat vind ik zo mooi. We hebben niet alleen de wolkenkolom. Zou je kunnen zeggen dat is een beetje vaag allemaal. Maar we hebben ook trompetten die God gebruikt om dingen ons duidelijk te maken. Zo, en toen gingen ze op weg. Lofprijzing voorop. Kennend de beloning. Wetend dat ze een woning zouden krijgen. Ziend op de Zoon. Die ons hoort en verhoort. Die ons gelukkig wil maken. Die ons vruchtbaar wil maken. Die reden geeft om te vergeten dat het achter ons ligt. We kunnen zien dat de Zoon van de rechterhand, hij zit aan de rechterhand van God, die brengt gerechtigheid ook in ons leven. Dan zijn we gelukzalig. En als laatste, ja, we staan nu eenmaal in de strijd, het is zo. Maar in die strijd staan we met de Heere, want hij gaat voorop. En de tabernakel, die gaat in het midden. En zo gaan ze naar het land toe om het in te nemen. Ja. Dat is een leiding. Dat is leiding, we moeten ophouden.